We willen heel graag gaan beginnen. We doen dat door u heel hartelijk welkom te heten. En het is heel feestelijk om de zaal zo geweldig gevuld te zien. Ik heb dat zo eigenlijk nog niet meegemaakt, zo'n volle hoeksteen. En dat stemt ons tot vreugde op de eerste avond dat we u mogen begroeten. Het is ook heel fijn voor onze spreker, professor Velema, die we al van harte welkom heten na de verre reis die hij heeft moeten maken met openbaar vervoer. Dus dat is toch best heel wat, zo vanuit Apeldoorn naar hier. Heel hartelijk welkom. We gaan samen beginnen. Maar nu u toch even aan het praten gaat, ja, dan neem ik er ook wat bij. Dan kan dat nog even. Er liggen hier nog een aantal programma's voor de regionale mannendag. Die zijn hier voor te vinden, voor degenen die daar nog te weinig kennis van genomen hebben. En misschien toch voor de komende zaterdag de gelegenheid hebben. Daar zal ook een onderwerp worden gehouden door professor Velema, ethische aspecten. En dominee Giele zal de pastorale aspecten inleiden van het onderwerp: hoe beleef ik mijn christen zijn in deze tijd? Graag vestig ik daar de aandacht op, de regionale mannendag aanstaande zaterdag in de Prins Maurits School, die om 10:00 begint en om 2:30 afsluit. Wij gaan nu zingen uit Psalm 119, het 9e en het 10e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden moog bewaren. En vers 10, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op prijs mij niet ontbreken. De versen 9 en 10 van Psalm 119. zullen we samen de Heere om zijn zegen vragen. Op deze prachtige najaarsdag, Heere, brengt u ons samen in dit gebouw, rondom een zeer belangrijk onderwerp. We danken u, Heere, dat het begin van de morgen, maar dat ook van de uitgang van deze avond, tot uw eer mag juichen. U hebt weer voor ons gezorgd, ook deze dag. Past ons dat we uw grote naam ervoor erkennen. U hebt ons samen met de spreker hier veilig gebracht en geleid. Heere, uw goede hand mogen we erin opmerken. Heere, ook dat wij het leven en de gezondheid mochten ontvangen en mochten houden. Heere, het spreekt ook allemaal zo naar de gebeurtenissen die nog zo vers in het geheugen liggen, naar de grote ramp in Amerika. Heere, wij mogen nog leven. We mogen samen ons nog weer laten toerusten in dit winterseizoen, deze eerste avond vanuit uw woord. Iemand die zich voor ons heeft willen voorbereiden en in de schriften heeft willen verdiepen en die daarover heeft nagedacht om zo aan ons een lezing voor te houden. Heere, wij bidden u om uw zegen over dit alles. Zegen de voorbereiding die er was. Zegen gij professor Velema bij het uitspreken van wat hij heeft voorbereid. Heere, geef ons een gezegend samen zijn. Heere, ook vanavond zijn wij in alle dingen totaal afhankelijk van u. En daarom dragen we het geheel van deze avond aan u op. Wilt u in ons midden zijn? Heere, zonder u belijden we het u. Is het toch leeg in deze zaal en leeg deze avond. Maar met u, dan is het vol en dan is het rijk en dan is het goed. Wilt u het zo maken? Om Jezus wil. Om die grote hoge priester die aan uw rechterhand is. Aan wie we alleen al het goede te danken hebben. In wiens naam wij tot u komen. Onze Heere Jezus Christus. Heere, zie ons in hem aan. Wij brengen zoveel samen, Heere. Aan zorg, aan verdriet, aan leed, aan vragen, aan zonden ook. O Heere, als hij komt en boven alles uitreist en boven alles uitstijgt, wat is het dan wonderlijk. Wat mag genade dan overheersen, geef het ook vanavond. Heere, bij de grote zorg die er zijn in deze tijd en in deze wereld. Heere, doe ons leven bij de enige troost voor leven en voor sterven. Wij bidden u ook voor de echtgenoten van onze spreker die verhinderd was deze morgen om vanavond met haar man hier naartoe te gaan. Wees ook bij haar in haar woning en gedenk haar in haar omstandigheden. U weet wat zij nodig heeft. Heer, u weet het ook van ons allen. Ook van degenen die verder verhinderd zijn deze avond, die ook zo graag met ons mee hadden gekomen. Gedenk ze, heren, die op een andere wijze deze avond nog beluisteren, via een cassettebandje of via de kerktelefoon. Heren, maak het ook thuis, in elk in de eigen situatie bijzonder wel. Hoor gij ons gebed, heren, als wij als vreemdelingen hier beneden voor uw aangezicht komen. Laat uw geboden, uw licht, uw waarheid ons op reis niet ontbreken. Maar geef er ook vanavond licht uit. We bidden het u in Jezus' naam, uit genade. Amen. Vanavond staan we wel enigszins onder de druk van de tijd. Dat wil zeggen dat deze avond om 9:45 afgelopen moet zijn. Wil professor Velema ook op tijd zijn trein weer terug naar huis kunnen halen. We zetten het programma dus ook voort zonder verdere aankondigingen of mededelingen. En we geven u nu heel graag het woord.
Dank u wel, dominee Voet. Misschien mag ik van mijn kant beginnen te zeggen dat het voor u een merkwaardige avond is. Het is iets van een oudejaarsavond, want morgen is die 25 jaar predikant. We hebben er samen over gepraat welk een voorrecht het is om 25 jaar in het ambt te staan en in de dienst van God bezig te mogen zijn. Wij voelden elkaar daarin helemaal aan. Misschien mag ik daarna beginnen met te zeggen dat het mij een voorrecht, vreugde en genoegen is om vanavond hier te zijn. Mijn vrouw en ik hebben aan de avond van verleden jaar een hele goede herinnering. En toen dit afgesproken werd, was het haar stellige voornemen dat we samen hier naartoe zouden gaan, nog een beetje in de omgeving wat rond zouden kijken, zodat we voor de files uit zouden zijn met de auto. Maar vanmorgen was haar situatie zodanig dat ze deze reis vanavond niet kon maken. En omdat ik zaterdag nog weer hier moet zijn, dacht ik nou, 2 keer 400 kilometer in 1 week naar Middelharnis en terug is wel wat erg veel. Dus als ik het nou met openbaar vervoer kan doen, en nou, toen heb ik mevrouw Mulder gedacht, en die staat voor niets, dat heb ik helemaal begrepen. Laat ik dat nou vanavond eens mogen zeggen. Bij alle voorbereidingen en telefoongesprekken is me dat steeds weer opgevallen. Dus zij heeft gezorgd dat ik nog op tijd, hopelijk voor de trein van 10 over 11 naar Apeldoorn kan komen. Dames en heren, geachte aanwezigen, beste vrienden, broeders en zusters, waar u zich het meest door aangesproken voelt, dat moet u maar tot u laten komen, maar ik heb met deze 4 aanspraken in elk geval een ieder van u bedoeld. Is de secularisatie in onze kring nog te keren? Het is een titel met een vraagteken waar dus een antwoord op moet komen. Het is duidelijk dat dat antwoord natuurlijk niet direct gegeven zal worden en er zit nog wel het een en ander aan vast om op deze vraag een antwoord te geven. Maar u hebt misschien wel aangevoeld dat er in de formulering van de titel bijna iets dubbelzinnigs zit. Want hoe voelt u dat nou aan als dat aan u gevraagd zou worden? Is de secularisatie in onze kring nog te keren? Betekent dat die secularisatie al in onze kring is doorgedrongen, van ons zich meester heeft gemaakt, en op welke manier wij dan in de greep van de secularisatie eventueel nog een antwoord kunnen geven waardoor dat toch wat afgekeerd wordt? Of zou de titel bedoelen dat de secularisatie bij ons aan de deur staat, op de deur klopt en eigenlijk ook bij ons binnen wil komen? En is de bedoeling van het referaat van vanavond en de bespreking met elkaar dat we die alsnog zullen keren? Er zit dus met opzet eigenlijk iets dubbelzinnigs in de formulering van de titel. Uiteraard moet dat dubbelzinnige eruit, maar ik vraag er toch uw aandacht voor. En voordat ik daar straks wat verder op inga, is het misschien goed dat u ondertussen ook wel eens zit te denken even van wat zou er nou bedoeld zijn. Hoe zie ik dat nou zelf? Wat vindt u daar nou van? Zijn wij ook als christelijke gemeente hier in Nederland, ook in dit deel van ons land, eigenlijk al geseculariseerd en moeten wij proberen daar toch nog iets tegen te doen? Goed, we laten dat even rusten. Het is denk ik goed dat we eerst samen nadenken over dat woord secularisatie. U weet natuurlijk wel wat het betekent. In het algemeen wordt het populair omschreven als verwereldlijking. Wellicht weet u, ik raadpleeg graag het grote woordenboek van Van Dalen, het groot woordenboek van de Nederlandse taal. Dat heb ik voor vanavond ook even opgeslagen bij dit woord. En dan staat er verwereldlijking, het proces waardoor de voornaamste sectoren van het maatschappelijke leven onttrokken worden aan de kerk en aan het geloof. Dat is echt een woordenboekformulering, maar daar kun je toch wel heel wat mee beginnen om het begrip een beetje in de picture te krijgen, om zo te zeggen. Verwereldlijking, dus het proces waardoor de voornaamste sectoren van het maatschappelijke leven onttrokken worden aan het geloof. Ik ben ook eens te raden gegaan, niet alleen bij het woordenboek van de Nederlandse taal, maar bij een bekende publicatie van professor G. Dekker. Wellicht bent u die naam wel eens tegengekomen. Hij heeft godsdienstsociologie gedoseerd aan de Vrije Universiteit en op het gebied van de godsdienstsociologie nogal het een en ander gepubliceerd. Een kundig man die veel van deze dingen afweet. En hij splitst de bespreking en de omschrijving een beetje in drieën. Komt natuurlijk in zaakfeiten wel neer op wat Van Dalen zegt, maar ik wil het u toch voorleggen in de samenvatting die u uitgereikt, dus waar uitgereikt wordt, zult u dat ook kunnen aantreffen. van, hij zegt als eerste, professor Dekker, secularisatie is de vermindering van de godsdienstigheid van mensen. Dus van het godsdienstig leven en het beleven. Dus de godsdienstigheid van mensen. En alles wat daarbij komt. Je kunt dat op verschillende manieren nog vullen en uitleggen. Maar ik denk dat u zelf wel weet wat er bedoeld wordt als van u gezegd wordt, of u van uzelf zegt, ik ben godsdienstig. Dat is een geheel dat je leven stempelt. Nou, secularisatie is dat dat vermindert, dat dat achteruit gaat, dat dat niet meer zo duidelijk herkenbaar is en waarneembaar is. Dat is de eerste. Tweede betekenis, zegt hij, beperking van de rijkwijde van de godsdienst. Dus dat betekent dan dat steeds meer delen van de samenleving onafhankelijk worden ten opzichte van godsdienst en kerkelijk leven. Dus u voelt, dan gaat het niet alleen maar meer om de instelling van mensen en hoe mensen dat beleven allemaal, maar dan gaat het ook wat eventueel die godsdienstigheid uitstraalt, hoe die godsdienstigheid doorwerkt in het leven en in het samenleven van mensen. En dat dus ook delen van de samenleving, politiek, sociaal, instituutair, welke je ook maar zou willen noemen, in zekere zin zou je daar natuurlijk het huwelijk ook bij kunnen betrekken, onafhankelijk worden ten opzichte van godsdienst en kerkelijk leven. Dus dat je een samenleving krijgt die in allerlei provincies verdeeld is, in allerlei segmenten opgedeeld is. Hier een stukje, daar een eigen terrein en daar wat. En dat die verschillende onderdelen dus eigenlijk steeds meer van godsdienst en kerkelijk leven vervreemden. Dat het woord van God daar niet meer de absolute zeggenschap over heeft, maar dat dat dan, ja, eigenlijk op zichzelf gezet wordt, onafhankelijk van de invloed van de Bijbel en van ons geloof. En de derde betekenis, en dat vind ik ook heel belangrijk om dat voor onze tijd goed vast te houden, is dat de godsdienst zich inhoudelijk aanpast aan de ontwikkelingen in de samenleving. Dat lijkt een beetje een zware term, maar u voelt wat ermee bedoeld wordt. Dus dat de godsdienst zelf, de godsdienstige opvattingen, dat wat wij in de kerk horen, de belijdenis van de kerk, hoe wij ons christelijk geloof verwoorden, dus dat die godsdienst van binnenuit eigenlijk ontwikkeld wordt en dan aangepast wordt aan de samenleving. Och, u hebt dat natuurlijk allemaal, het zij zelf, het zij van uw kinderen wel gehoord, in de slogan, maar dat kun je vandaag toch niet meer geloven. En dat kun je toch niet vasthouden. En dat was voor 40 jaar geleden. Maar voor vandaag kan dat toch niet. Nou, ik neem aan dat zoals u hier bij elkaar bent, dat allemaal nog niet zo geweldig doorwerkt. Maar ik denk nou aan een heel belangrijk punt waar een aantal predikanten en theologen op het ogenblik vrij duidelijk over zijn. Ik moet zeggen, bedroevend duidelijk over zijn. De godheid van de Heer Jezus Christus. Ja, je kunt toch niet geloven in onze tijd dat Jezus God en mens in ene is geweest. Ik zeg het maar zoals het dan wordt aangegeven, onder onze neus gewreven. U weet natuurlijk wel vanuit de catechismusprediking, dat is de belijdenis van Chalcedon, waarachtig God en waarachtig mens. Ik zal vanavond niet allerlei namen noemen, want anders zou het iets kunnen hebben van een ketterjacht, en daar hou ik niet van. Dus ik noem alleen maar de feiten, en eventuele namen kunt u te zijner tijd er wel eens bij krijgen van uw eigen predikanten. Maar er zijn hoogleraren geweest die goed orthodox begonnen zijn en toch in de loop van hun onderwijs aan de universiteiten gekomen zijn tot, ja, Jezus was een supermens, om zo te zeggen, stak boven alles uit, een bijzonder mens, maar dat hij waarachtig God was, zoals de kerk dat beleden heeft, en zoals, ik heb een heel bepaalde hoogleraar op het oog, die zelf dat ook in zijn publicaties naar voren heeft gebracht, dat kan ik niet meer geloven. Je kunt het ook zo zeggen dat wij, althans wij, dat de godsdienst, dat is dus de prediking, onze opvattingen omtrent God en over het leven met God, eigenlijk van transcendent, dat is boven onze werkelijkheid uitgaande, veranderd worden in horizontale gedachtenwereld en bewegingen. Dat is het dan eigenlijk, hè? Dus dat het horizontale domineert en dat wat boven onze ervaringen, boven onze werkelijkheid uitgaat, allemaal niet meer meetelt en niet meer meedoet. Dus als u het nog even op u in laat werken, dan merkt u dat professor Dekker naar drie kanten de secularisatie ziet werken. En het is goed om die drievoudige betekenis, die drievoudige doorwerking, ook goed op u in te laten werken. Ik vind dat ook iets van het gevaarlijke. Het is niet maar één stelling, het is niet maar één statement waarmee je dan aan de haal moet gaan. Maar het is dus de inperking van het geloof, de gelovigheid. Het is de volle breedte van het leven dat helemaal genomen wordt zoals het zich aan ons voordoet, zonder dat Gods woord daar iets over zegt. En dan tenslotte, als de mensen nog godsdienstig zijn, dat ze een geweldige ontwikkeling doormaken, een verandering in hun denken. Ik weet niet of u dat zelf ook wel geconstateerd hebt. Ik heb in contacten in de landen met mensen, vooral vanuit andere kerken, soms predikanten, maar ook wel vooraanstaande mensen uit andere kerken die ik in 5 jaar niet ontmoet had, wel eens een gesprek had, dat ik zeg, man, wat is er met jou gebeurd? Je praat heel anders dan 5 jaar geleden. Toen zaten we als het ware op dezelfde toonhoogte en hetzelfde spoor, maar wat je nou zegt, dat is een taal die ik ja wel ken uit de boeken, hè? En ik weet ook wel dat die voor de radio gebruikt wordt en elders, maar ik kan daar met jou eigenlijk toch niet over converseren. Ja, man, maar, nou, wat gebeurt er dan? Mijn kinderen en de invloed van de universiteit en van de wetenschappelijke theologie. En ik heb een hoop overboord gezet. Ik heb een hoop verloren van waar ik mee opgevoed ben. En daar kan ik echt niet meer mee uit de voeten. Nou, dat is ook een stuk secularisatie, voelt u wel? Dus het is goed dat we dat vanavond samen eens bekijken. En dat we dat op ons in laten werken. Voordat ik aan de vraag kom die in de titel ligt opgesloten. En voordat ik probeer daarop een antwoord te geven. Mag ik het op mijn manier dan, nadat de godsdienstheologen weergegeven zijn, eens even proberen te formuleren dat er eigenlijk met God als God niet meer wordt gerekend. Als de schepper. En met Jezus niet als de Heere. U weet dat in de kerstprediking Lucas 2, dat u heden geboren is, Christus de zaligmaker, de Heere, de Kurios. Dat is de titel van de Romeinse keizer. Dat er met hem als Heere en zijn heerschappij eigenlijk niet meer wordt gerekend. Dat is de ene kant. En aan de andere kant dat er, doordat daar een leegte ontstaat, dat moet u goed zien, dat volgt dan op elkaar doordat er een leegte ontstaat in het leven met God en de onderwerping aan God en het geloof in God opkomt, een verzet tegen God. Dat zie je dan ook. Dus dat is een sluipend proces. Het is niet zo, en ik wil daar graag de aandacht op vestigen in dit eerste stukje van mijn lezing, dat u dat goed op u in laat werken. Het is niet één geweldige beweging die als het ware zomaar uit de hemel ploft en zich aan ons voordoet en dat je zegt, nou weet ik het. Nee, het gaat sluipsgewijs. En daarin ook heel sluw. Zo is de duivel bezig. Vandaar die drie betekenissen in de weergave van Dekker. Vandaar dat niet met God rekenen en zich tegen God verzetten. Nou, dan kom ik aan onszelf toe. Hoe staan wij zelf daar tegenover? Hoe staan wij zelf in dat proces? Dat moeten wij natuurlijk altijd vragen. Dat zal u zondags in de kerk, denk ik, door uw predikanten ook gevraagd worden. Dat is de kwestie, u weet dat, van de zelfkennis. Zelfkennis is noodzakelijk in een zondaarsleven om de verlossing in de Heer Jezus Christus nodig te hebben. Ik las in de trein het boekje van dominee Haring over al deze dingen. Mooi boekje. Wel, zelfkennis. Hoe staan wij daar zelf nou in? We moeten denk ik voor 2 dingen oppassen. Het ene waarvoor we moeten oppassen is dat we niet te gemakkelijk zeggen, oh, daar hebben wij nog geen last van hoor. Hier, vroeger zei u het eiland, maar dat is natuurlijk niet meer zo, maar hier, hè. Hier is het allemaal nog wel aardig. Dat kan misschien in de grote steden, ook in zeer orthodoxe gemeenten, wat anders zijn. Maar bij ons gaat het nog wel. Dat is denk ik de ene verzoeking vanavond in verband met het onderwerp. Dat wij op een bepaalde manier ons daarvan afmaken. En denken, ben je nou helemaal? Wil je dat ons vanavond nou aanpraten, om het zomaar eens te zeggen? En dan de andere kant. Dat er mensen zijn die eigenlijk een beetje aan doen denken doen. Ook in de christelijke kerk. Laten we dat heel duidelijk zeggen. Een somber gezicht vanwege een sombere waardering, een sombere beoordeling van de hele situatie. En die zeggen, het gaat allemaal achteruit. En nou zie je wel, die professor Dekker, die heeft nou op zijn manier en met zijn termen eigenlijk precies gezegd wat ik in mijn hart voel. Dat zou ik eigenlijk het doemdenken willen noemen. Hoe dan? U hebt intussen, terwijl ik zo een beetje praat, de gelegenheid gehad om erover na te denken. Doet dat misschien ook wel eens. Als ik ergens moet spreken en dan na de pauze vragen krijg, dat vind ik altijd heel boeiend. Dan zeg ik wel eens een paar woorden extra. Want intussen kan ik nadenken over het antwoord. Die paar woorden extra, dat gaat heel gemakkelijk. Hè? En daar heb ik geen moeite mee. En intussen laat ik mijn gedachtengang om even te zien. Hoe kan ik nou het beste op die vraag antwoorden? Nou, heb zo ook maar even geluisterd. Ik heb een paar dingen herhaald om u de gelegenheid te geven om een klein beetje na te denken over die vragen. Is die nou, die secularisatie er ook in onze kring? Laat ik het zo mogen zeggen. Ik mag aannemen het feit dat u zo op een door de weekse avond met zoveel hier bent en klein beetje uw kerkelijk levend in deze streken kennende, dat u naar de kerk gaat en het woord van God hoort en dat ook graag hoort en ook wil dat daar een duidelijke boodschap is. Dus ik denk dat je wat dat betreft niet kunt zeggen dat de secularisatie bij ons al geweldig toegeslagen heeft. Onder dat gezichtspunt, houdt u dat goed vast? Onder dat gezichtspunt. En laat ik mogen zeggen, het is een voorrecht als je over die dingen openlijk blijmoedig kunt spreken en ook openlijk en blijmoedig mag zeggen, wij hebben predikanten die ons het woord van God duidelijk en helder verkondigen. Dat is dan geen secularisatie. Gelukkig. Dat kun je niet van de hele kerk in Nederland zeggen. En ik heb geen speciale kerk op het oog. Ik denk dat alle kerken, ook in de prediking, op een of andere wijze de inwerking van wat ik zojuist schetste, ondervinden. Met alle smart en met alle moeite, als je dat moet zeggen. Maar het zou niet eerlijk zijn als je dat helemaal verzweeg. Maar goed, voor u, mag ik aannemen, is dat zo nog niet. Maar laat ik het eens anders zeggen. In hoeverre is dat wat u zondags hoort als echt het evangelie, de orthodoxe boodschap van Gods genade voor zondige mensen, in hoeverre regeert dat heel uw leven? In hoeverre bent u daar door de week ook mee bezig? En in hoeverre denkt u ook aan wat u zondags hoort? Ik vraag dat wel eens aan de mensen. Ik preek praktisch elke zondag. Verleden week bent u in de kerk geweest. Hoe vaak bent u met die twee preken die u gehoord hebt bezig geweest? Hebt u daaraan gedacht? Is dat een zaak van uw gebed geweest? En is het zo dat dat woord dat u gehoord hebt, dat ook echt uw leven stempelt en beïnvloedt? Ik heb net voor de wekker een paar artikelen geschreven die nog niet gepubliceerd zijn over geestelijke groei. En ik heb daar de suggestie gedaan, ik zou dat als ik predikant in mijn eigen gemeente was zeker doen, dat de dominees van elke preek 3 punten op papier zetten. Niet de punten van de preek, maar waar de mensen eens over na moeten denken. Punten die ze in hun gebedsleven moeten verwerken. Nou, als je dan 2 preken krijgt, 3 punten, 6 voor elke dag op zijn minst 1. Dus dan kunt u er een beetje mee aan de gang. Ik denk dat wij, laten we dat zeggen, in onze orthodoxe kringen, en ik sta daar van harte in, en ik ben dankbaar dat ik mij orthodox mag noemen, en dat zal voor u ook zo zijn, maar wel soms dingen laten liggen die we wel nodig hebben. Nou, dat is, mag ik het zo zeggen, voelt u dat? Dat is de invalspoort voor de secularisatie. Daar begint het. waar het woord van God, dat we zondags met vreugde, dankbaarheid en genoegen horen, ook met beschuldiging naar onszelf toe, zodat wij ons hoofd buigen, dat wij daar door de week niet mee bezig zijn, zodat het ons leven stempelt. En wat gaat er dan gebeuren? En dat is nou typisch een verschijnsel van de secularisatie. Allerlei sociologen wijzen daar ook op. Daar wordt ons leven eigenlijk in partjes opgebroken, in stukjes verdeeld. Dit stukje en dat stukje en dat stukje. Ik heb deze taak en die verantwoordelijkheid en daar moet ik naartoe. En daar wil ik van genieten en daar wil ik wat van hebben. Enzovoort, enzovoort. We noemen dat de fragmentarisering van het leven. En ik denk, beste vrienden, dat dat niet alleen iets is wat buiten onze kringen voorkomt, maar wat ook in onze kringen voorkomt. En dat als je nou het onderwerp van vanavond op je in laat werken, dat je zegt, ja, ja, daar is bij mij toch ook wel iets van te vinden. En ik zie ook niet de volle breedte en wijdte van het woord van God over mijn leven gaan. Voelt u dat? Dat ik alles in verband mag brengen met wat de Heer Jezus gedaan heeft. Zoals hij dat gezegd heeft bij zijn hemelvaart. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus dat hij over alles gaat. Ja, wij weten natuurlijk wel dat het moet. En als iemand u het zou vragen, dan zou u natuurlijk direct het goede antwoord geven. Ik mag aannemen dat u daarvoor nog genoeg orthodox opgevoed bent en in uw denken bent. Maar is dat ook zo? En beleeft u dat ook zo? Wat je geld, wat je goed betreft, wat je gezondheid betreft, wat je opvoeding van de kinderen betreft, laat u het over aan het onderwijs, laat u het over aan de kerk, laat u het over aan anderen. Is het zo dat u de kinderen laat weten dat en wat u beleeft? Praat u erover, wat de Heere God voor u betekent. In onze kringen misschien de jongere generatie wat anders. Ik hou dus heel sterk tot de oudere generatie. Ik ben 1929 geboren, dus dan weet u wel zo'n beetje waar ik mijn jeugd gehad heb. In de dertiger jaren werd over die dingen niet zo geweldig veel gesproken. Ik ben om een pastorie opgevoed en goed, daar waren dan gesprekken met gemeenteleden, ook wel op zondagavond, waar ik goede herinneringen aan heb. Maar in het algemeen, in dat leven, in de gemeente waar ik opgegroeid ben, was toch eigenlijk een grote zwijgzaamheid. En soms werd er onder enkelen gesproken, iets van een ontmoeting of een gezelschap van Gods kinderen, over de strijd en de moeite, maar verder hoorde je daar niet zoveel van. Deze dagen werd ik zelf heel sterk bepaald en ik heb daar ook in de afgelopen weken 1 of 2 keer over gepreekt. De tekst van Paulus uit Filippenzen 3. Dat is denk ik iets waar we eens even bij stil moeten staan. Broeders, niet dat ik het al reden gegrepen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En dan gaat Paulus nog even verder. U hoort dat hij zich eigenlijk herhaalt. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Dat had hij net gezegd. Maar 1 ding doe ik. Vergetende hetgeen achter is en strekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods. De prijs die dan hoort bij het door God geroepen zijn, die van boven is in Christus Jezus. Er zitten een paar dingen in deze tekst voor je persoonlijk leven, maar ook voor het gesprek met anderen, waar ik graag even de vinger bij wil leggen. In de voorgaande verse heeft Paulus gesproken over dat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding, de gemeenschap zijns dood en zijn lichaam geen lijden gelijkvormig worden, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding. Dus om de volle Christus te kennen, dan zegt Paulus, ik heb het nog niet gegrepen, ik ben er nog niet. En dat zegt hij zelfs 2 keer, ik jaag ernaar. Nou, hoe is dat? zijn wij zulke levende brieven van de Heer Jezus Christus uit 2 Korinthe 3, dat beeld. Dat we dat ook vertonen, dat ze dat ook aan je merken. Aan de ene kant, wij noemen dat, u weet dat wel, de tweemens, de tweespalt in je leven. Ik ben er nog niet, ik heb het nog niet, ik jaag ernaar. En dan dat geweldige, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Als wij de secularisatie willen weerstaan in ons leven en bij de grens van ons leven, u merkt die tweeheid in de titel, die releveer ik nu. Als wij de secularisatie willen weerstaan, dan zullen wij dit moeten kennen. En dat niet alleen moeten kennen, maar het ook belevend de getuigenis van kunnen afleggen. En dan weet ik wel, wij zijn allemaal verschillende mensen. Onze jongeren die zijn met dat eigenlijk soms veel vrijmoediger. Ik vind het soms geweldig wat je jonge mensen hoort zeggen. Goed, als oude man zeg je dan wel eens, kruip je niet te hoog en ben je niet te voorbarig, weet u wel, u zult dat ook wel eens hebben. Maar ze doen het toch maar. Wij deden dat niet toen wij die leeftijd hadden. Maar laat ik het zo mogen zeggen, is dat er in uw leven? Dat u kunt zeggen, ik ben er nog niet. Ik ben door Gods genade onderweg. Maar één ding weet ik, ik ben gegrepen. En hij houdt me vast. En hij leidt me. Wat zou dat aan ons leven, ja, mag ik het nou eens aan u vragen? Wat zou dat nou in uw leven betekenen als u die tweeheid kent? Aan de ene kant de smart, de gedeeldheid. Ik heb het nog niet gegrepen. Misschien hebt u dat vandaag wel in een bepaalde situatie heel duidelijk ontmoet. Als je als, ik weet dat uit eigen ervaring, als dominee mag jubileren, dan is die toon er ook altijd bij. Er is ook in mijn werk gebrek geweest. Dat zal elke dienaar van Christus en ieder kind van God moeten zijn. Maar één ding weet ik. Ik ben gegrepen. De Heere Jezus heeft, nou laat ik het zomaar zeggen, zijn hand in mijn nek gelegd. En ik mag geloven dat hij me vasthoudt. Dus dat je daaruit spreken kunt. Als wij tegen de secularisatie, ik zeg het nou even heel gewoon, op moeten roeien, dan zal dat alleen kunnen, niet door een offensief te ontketenen, niet door de mensen en onszelf op te roepen tot een geweldige strijd en aanval. Maar dan zal dat is typisch voor het Nieuwe Testament, maar dan zal dat geschieden doordat we meer en meer in de Heer Jezus Christus verworteld worden. Bij een bestudering van de gegevens in het Nieuwe Testament over de geestelijke groei is mij geweldig opgevallen dat groeien, ik denk nu aan het slot van 2 Petrus 3, dat is tegen de dwaalleer. Petrus die waarschuwt de gemeente tegen de dwaalleer die in haar midden is gekomen. En dan zegt hij, was op in de genade en de kennis van onze Here en zaligmaker, Jezus Christus. Dus beste vrienden, als je tegen de secularisatie je wilt verzetten, dan moet je zoeken geestelijk te groeien. Dan moet je zoeken geestelijk op te wassen. En dan staat het er zo prachtig in de genade en de kennis van onze Here en zaligmaker. Genade, dat betekent de heel persoonlijke ervaring van dat voorrecht, van dat geschenk van de Heer Jezus en zijn Vader aan schuldige mensen. Dus dat je dat ook zelf beleeft. Dat God genade geeft. En dat hij zondige mensen opzoekt en zijn genade wil schenken. En dat brengt ook kennis mee. Kennis niet alleen met het hoofd, maar ook kennis met het hart. Wilt u het zo zeggen? Ik hou van dat woord bevindelijke kennis. Kennis met het hart en het hoofd van de genade van de Heer Jezus. Nou, dat is eigenlijk waar het om gaat. U voelt, ben ik nou bezig die vraag te beantwoorden? Dat had ik immers beloofd om te proberen in elk geval daarover iets te zeggen. Weet u wat mijn methode eigenlijk vanavond is? Ik zal daar geen antwoord op geven. Kunnen wij de secularisatie in onze kring weerstaan? Ik kan u alleen maar oproepen. Ik kan u alleen maar uitnodigen. Ik kan u alleen maar aansporen om zich daartoe te zetten. En dan moet u dus de vijand in het oog hebben. Daarom heb ik de secularisatie geprobeerd zo duidelijk mogelijk te tekenen. Dan moet u de vijand in het oog hebben. En dan wil ik u oproepen om u daartegen te verzetten. En dat kan alleen, laten we dat goed zien, als wij leven uit die belijdenis van Filippenzen 3. Dat we onszelf niet overschatten en niet onderschatten, maar dat we de realiteit van wat Paulus zegt ook in ons eigen leven mogen herkennen. Gegrepen en daarom verder, daarom voort. Naar het einde en de voleinding. Dat je leven dus een beweging is. Dus een oproep tot weerstand. Ik denk ook aan een andere passage uit de brieven van Paulus. 1 Thessalonicense 5. Waarin het gaat over licht en duisternis. En waarin Paulus zegt dat wij kinderen des lichts zijn. En dan zegt hij in vers 6, laat ons niet slapen zoals de anderen, want dat is het werk van de duisternis en de nacht, maar laat ons waken en nuchter zijn. Beste vrienden, daar komt het op aan. We zullen de secularisatie alleen kunnen weerstaan als we waken en nuchter zijn. En waken betekent dat je ogen open hebt. En dat je ziet wat er aan de hand is, dat je ziet wie de vijand is, dat je ziet hoe hij het probeert op alle mogelijke manieren. In dit verband is ook heel belangrijk een tekst van Paulus uit 2 Korinthe 2. U zult hem wel kennen. Als het over de Satan gaat, dan zegt Paulus, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Als ze dat nou eens aan u zouden vragen, ken je dat in je leven? Denk je daar wel eens over? En met gedachten gebruikt Paulus eigenlijk een woord in de grondtaal. Dat betekent waar hij op uit is. Waar hij op zint. Wat hij met ons voor heeft. Wat hij bedoelt. Nou, kent u zo de duivel in uw leven? Kunt u daar van spreken? Kijk, je kunt alleen de secularisatie keren als dit werkelijkheid voor je is. Zijn gedachten, dus waar hij op uit is, waar hij op zint, wat hij teweeg wil brengen, wat hij overhoop wil schoppen. Denk maar aan dat satanische brein achter, ja, wat er in Washington gebeurd is, in die twee towers. Daar zit een geweldig brein achter. Wel, beste vrienden, u en ik zijn op dezelfde manier voorwerp van des Satans plannen. En misschien in het klein en met hele andere middelen in een hele andere context heeft hij u en mij op het oog. Heb u dat door? En dat kun je dus alleen maar weerstaan door dat te onderkennen. Daar moet gebed voor zijn. Dat de Satan ontmaskerd wordt. Ik las in de krant, ik ben er zelf niet geweest, nadat professor Van der Beek aan de VU vrijdag een reden heeft gehouden dat de cultuur, en dat betekent natuurlijk de door de Satan geïnfecteerde en gedomineerde cultuur ontmaskerd moet worden. Nou, dat zullen wij zelf ook moeten doen. En dan moet u nu zeggen, ja, kom nou, daar zijn de dominees voor, die zijn er ook wel voor. Maar u moet dat overnemen. Dus dan kom ik nog een keer, ik heb dat met opzet eventjes terzijde gelaten, dan kom ik er nog een keer op wat er in de prediking naar ons toekomt. En hoe wij de prediking verwerken, voelt u dat? Twee dingen. Wat de predikanten als dienaren van Christus vanuit de tekst in de werkelijkheid van deze wereld zeggen, maar ook hoe u dat oppakt, hoe u dat verwerkt. Of u daarmee bezig bent? Een goede vraag. Ik weet niet wat voor preek u gisteren hoort, maar bent u daar vandaag mee bezig? Heb u nou een keer in een van de gebeden die u gezegd hebt, zei heren, we hebben gisteren dat in de kerk gehoord. Mag ik vragen of dat in mijn leven door mag werken en werkelijkheid mag zijn? Ik noem dat niet maar actueel preken, dat is het ook wel. Maar ik noem dat praktisch preken. Ik maak zelf elke week een nieuwe preek. Ofschoon er heel wat liggen op het stapeltje. Mijn vrouw die zegt wel eens, man, pak er toch een. Nee, de dominees die zullen het weten. Nee, want die moet door je heen gegaan zijn. Je moet met die tekst, broeders, u weet dat. Dat is het geheim van preken maken. Je moet er zelf mee geworsteld hebben. En ik zei er straks nog tegen dominee Voet. Soms mag het ook zo zijn dat je zelf de eerste zegen ontvangt. Voordat de gemeente het krijgt, mag je het zelf bij de bestudering en de verwerking in je preek van God ontvangen. Dus praktisch en pastoraal. Ik kan daar niet genoeg de nadruk op leggen dat er ook zo gebeden wordt dat de dominees zo preken. Ik kan ook nog een ander woord gebruiken dat u op het ogenblik ook in het RD nog wel eens een keer tegenkomt in verband met allerlei discussies. Contextueel, weet u wel? Contextueel. Daar kun je alle kanten mee uit. Ik bedoel er dit mee dat het woord midden in je leven, in je eigen context staat. Dat u, als u luistert tot welke kerk u behoort en onder het gehoor van welke dominee ook, maar dat u uw eigen context, uw eigen leven herkent. En ja, dat is eigenlijk waar je als dominee naar zoekt. Dat was mijn moeite. Ik was 23 toen ik predikant werd. Ik heb daar geweldig mee getopt. Dat de mensen als je preken beluisteren zeggen, ik herken het. Hij kent het leven. Hij weet wat er aan de hand is. Hij weet wat er speelt. Voelt u wel? Nou, ik denk dat er meer dominees zijn die als ze een preek maken overkomt wat mij overkomt. Als ik met een preek bezig ben, dan zie ik vaak 4 of 5 groepen mensen voor me. Dan denk ik de kinderen, de jongeren, de ouders met opgroeiende kinderen, de ouderen en alleengaande. Heb ik nou een woord voor die mensen? Voelt u wel? Dus dat is wat er nodig is in deze tijd, dat u prediking krijgt op de man en de vrouw af, heel persoonlijk, waarin geprobeerd wordt leiding te geven, pastorale toespitsing. Dat is ons wapen tegen de secularisatie. En dan, en dat voelt u, dat mag ik dan ook zo samenvatten, dat ook heel je leven onder beslag van het woord komt. Dus niet alleen die 2 kerkdiensten van 1,5 uur of zoveel korter of langer als ze mogen duren, maar het hele leven onder beslag van het woord van de levende God. En dat u zich daarin herkent, aangesproken weet, vermaand weet. Dat moeten wij ook doen. Beschuldigd weet voor Gods aangezicht, maar ook bemoedigd en getroost weet. Nou, dat zou ik vooral willen zeggen in antwoord op de vraag. Dus aandringen op beleving en tegelijk aandringen op hele praktische prediking. En ja, dat moet ik er dan ook nog bij zeggen. Dat betekent eigenlijk 2 dingen. Dat betekent dat de boze ontmaskerd wordt en dat het goede wordt opgebouwd. Laten we het zo mogen zeggen. Ook dat de boze wordt ontmaskerd. U ziet dat bij punt 5. Hè? Kwaad ontmaskeren en positief uit het evangelie leven. Terwille van de tijd zal ik dat nou niet voorlezen. Maar u moet dat thuis eens bekijken. Efeziërs 5 van 13 tot 18. En het is belangrijk dat wij dat beleven. He, ik wil daar nog even iets van zeggen, omdat in onze kring dat op het ogenblik ook eigenlijk geweldig aan de orde is. Dat boek Uitgedaagd door de Tijd, dat onlangs besproken is in het RD. Dat is een heel mooi boek. toch, degene die het besprak, liet ook zien dat er elementen in zitten waarvan ik zeg, wees daar voorzichtig mee. Ik zou willen zeggen, je moet inderdaad in deze wereld liefdevol en openstaan naar de mensen toe. Maar je moet tegelijk de grenzen goed weten. En weten waar de grens loopt en die grens niet overschrijden. Nou, ik zal nu vanavond niet al te breed ingaan op wat er in het stempel staat over de typering van het christenleven bij punt 6, wachtpost en pelgrim. Misschien dat dat dan zaterdag een beetje breder kan. Wachtpost, zegt Calvijn, dat is het ene. Staat u op uw wachtpost? Bent u waakzaam? Ziet u het op u afkomen? Onderkent u het? Aan de hand van wat u bespreekt, van wat u hoort in de prediking, van wat u samen bespreekt ook in verenigingsverband. En waarom? En aan de andere kant, bent u ook een pelgrim? Bent u onderweg? Ja, u bent onderweg. En weet u waarheen u onderweg bent? Bent u onderweg naar het vaderland? Het vaderhuis? Kunt u dat zeggen? Is dat uw leven? En dat niet zo. Natuurlijk, het ene moment, dan leeft dat meer dan het andere moment. Ik nam verleden week afscheid van een collega op een receptie. Nog wat ouder dan ik. En ik zei tegen hem, en ik doe dat wel meer, uit diepe overtuiging, broeder, als we elkaar niet meer zien op aarde, tot ziens in het vaderhuis. Dat was voor mij werkelijkheid. Door Gods genade, dat ik dat in het oog en het hart mag hebben. En ik wens het u ook toe. Nou, als die dingen zo leven in je hart, nee, dan ben je niet geseculariseerd. Maar dan ben je een kind van God op reis. Niet maar naar de eeuwigheid, dat ook wel. Maar ook naar het eeuwige vaderhuis. Dus dat betekent dat we bij punt 8 in de vreze des Heren, bij het woord, in het gebed leven. En dat we de Heren aanroepen. En dat we hem ook vragen. Dat we in de kerk en daarbuiten gesterkt en toegerust worden. Geholpen worden. Voelt u wel? En dan moeten we niet onszelf beklagen. Dat we in zo'n verschrikkelijke wereld leven. Het is een verschrikkelijke wereld. He, bij de opening werd dat nog duidelijk. Wat er 14 dagen geleden in New York en Washington gebeurd is. Maar Paars 2, met alle waardering voor Kok als staatsman, is de bezegeling van de publieke secularisatie. Houdt u dat goed vast? Als je hoofd je neus buiten de deur steekt, dan leef je in een geseculariseerde wereld. Ik heb een poosje gestaan nog net vanavond bij de metro in Rotterdam. Op het Zuidplein op de bus staan wachten. Ik heb dat eens op me in laten werken wat daar allemaal langskwam. En dat is niet om daarop neer te kijken, maar mag ik het zeggen? Ik voel me dan als kind van God een vreemdeling in Rotterdam. Omdat mijn leven door genade een andere verwachting heeft. Maar je zou het die mensen gunnen, laat ik dat zeggen. Nou, dat is dan wat erbij moet. Dat ons geloof ons hele leven doortrekt. En dat ons leven met het geloof te maken heeft. En u voelt het, dan ben ik weer terug bij die omschrijving van professor Dekker. Die zei, secularisatie is dat het geloof steeds meer, of leven aan het geloof wordt onttrokken. En waar het vanavond om gaat is dat u in de praktijk van uw leven door dat woord beheerst wordt, met dat woord leeft en daar ook verder uit leeft. Nou, en laat ik dan mogen sluiten met voor u, en ik hoop ook namens u te zeggen, dat is nou genade. Pure genade. Als je zo mag leven. Maar dat wil God schenken. En mag ik het zo zeggen, de Heer in de hemel die ziet ons hier vanavond bezig met dit onderwerp. Ik waardeer het dat u weer lezingen hebt de hele winter door, ook met dit onderwerp. En de Heer in de hemel, die is bereid, voluit bereid, om ons zo te vullen en zo vol te maken, dat we er tegen kunnen. En dat we kunnen zeggen, Heer, het duurt nog even. Maar uw werk komt af. Nou, laten we zo dan de genade van God afsmeken. Dat we vragen, Heere, houd ons vast. En dan nog één ding uit die tekst van Filippenzen 3. Vergetende wat achter is. Dat is ook prachtig. Dat zijn je zonden, dat zijn je moeite, dat zijn ook de hele mooie dingen waar je zo mee bezig kunt zijn dat je in je geloof vasthoudt, achter je laten en vooruitzien naar de finish. Ik dank u.
We willen u ook heel hartelijk danken. En we kondigen nu ook de pauze aan. Een gelegenheid ook waarin er vragen kunnen worden geformuleerd. Er zullen wel overal briefjes in de zaal zijn. Anders zal er in de pauze ook nog even op gelet worden. Maar het zou heel fijn zijn als we naar aanleiding van uw vragen met professor Velema nog een poosje van gedachten kunnen wisselen. Dus ik hoop dat uw vragen daar ook gelegenheid toe zullen geven. Meer betekenis dan alleen voor de koffie en voor de vragen te formuleren. Het onderling contact is natuurlijk ook best fijn. Maar we gaan ook weer heel graag nu verder. En we willen heropenen met het zingen van Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, het vijfde vers. Professor Velema reikt ons vanavond vanuit het woord aan het gedeelte uit 1 Petrus 1 te lezen, de versen 1 tot en met 9 en 13 tot en met 25. 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 9. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, mogelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En dan lees ik met u verder bij vers 13. Daarom, opschortende de lenden van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, wees heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart, gij die wedergeboren bent, niet uit vergankelijke, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover 1 Petrus 1. We geven nu graag professor Velema de gelegenheid de vragen te beantwoorden.
Dank u wel, Donnie Voet. Er zijn heel verschillende vragen binnengekomen. Ik zal proberen daar echt op in te gaan. Maar staat u mij toe dat ik nog één persoonlijk woord zeg. Ik had het er straks over dat een dominee, als hij zijn preken maakt, probeert zich allerlei type mensen voor ogen te stellen. U weet, ik mag schrijven elke week in Eilandennieuws. En ik vind deze avond zo fijn, omdat ik uw gezichten en uw belangstelling op me in heb laten werken. En die zie ik op mijn studeerkamer voor me. Als ik bezig ben met mijn artikelen, dan denk ik, kijk, voor die mensen schrijf ik, er zijn nogal meer, maar voor die mensen schrijf ik nou. Zoals u hier vanavond, en misschien is dat toch ook wel interessant, u weet dat waarschijnlijk wel, maar dat uw blad veel verder gelezen wordt dan hier. Ik was laatst, preekte ik ergens in de Achterhoek, kom ik de kerkraadskamer binnen en een ouderling zegt tegen me, zeg bedankt voor wat je geschreven hebt.
En ik was op een receptie in Kampen bij het afscheid van een hoogleraar en een collega zegt, mijn vrouw komt daar van die streek vandaan en wij lezen het altijd. Wonderlijk, hè? Dus u hebt uitstralingskracht. Mag ik het zo zeggen? Maar goed, nu de vragen. Ze zijn heel gevarieerd. Ik zal proberen er in alle eerlijkheid op in te gaan. Even een beetje. En ze zijn van verschillende aard. Ik lees ze maar zoals ze hier staan. Ik ben niet verantwoordelijk voor datgene wat hier gevraagd wordt of meegedeeld wordt. Houdt u dat goed vast. Hoe komt het, waar vroeger, zoals u zegt, minder over de geestelijke zaken gesproken werd, er nu zoveel meer gesprekskringen zijn en nog zoveel meer is? Hoe komt het dat juist nu de secularisatie zo toeslaat? Ik vind dat een vraag die getuigt van nadenken. Om te proberen de situatie te peilen en hoe de dingen lopen. Ja, vroeger, ik denk dat dat bij de meesten van ons zo zal zijn, voor zover wij daar herinneringen aan hebben uit onze jonge jaren of onze kinderjaren, waren wij in dit deel van het protestantisme, het geformeerde protestantisme, confessioneel geformeerd, veel geslotener. Dat was de werkelijkheid. Dat was niet makkelijk te doorbreken. Ik weet dat vanuit mijn jeugd. En als ik daaraan terugdenk in de loop van vele jaren in terugdenk, dan denk ik wat vreemd. Eigenlijk moest toch het hart overlopen of de mond overlopen van wat in het hart was. En was het hart dan zo leeg? Ik weet het niet. Ik vraag me wel af of je niet zou mogen zeggen dat als er nu meer gesprekskringen zijn en van alles en nog wat, dat dat niet juist een behoefte is om op een of andere manier tegen de secularisatie in te kunnen gaan en daartegen gewapend te worden. Dus ik heb het gevoel dat je dat toch wel positief moet duiden. Natuurlijk, laat ik het gewoon zo zeggen, dat geldt van alles, er zit altijd kaf onder het koren. Maar als ik zie hoe jonge mensen, al zijn het dan kleine groepjes vergeleken bij wat er in de wereld allemaal gebeurt, maar hoe jonge mensen bezig zijn met het woord van God en hoe zij, dat zal in uw kringen ook zo zijn, ik ken dat in onze kerk ook, in de zomervakantie of naar Oost-Europa of naar Afrika gaan om 3 weken daar te werken en bepaalde dingen op te bouwen met de handen, dan zeg ik nou, ik vind dat geweldig. Dus ik denk dat dat toch ook iets is waarin u een hoopvol teken mag zien van een zeker verzet tegen de secularisatie, een positieve opbouw. En ik hou niet van doemdenken, ik vind wel dat je de dingen heel eerlijk onder ogen moet zien. In mijn artikelen probeer ik dat ook te doen, maar je moet ook de andere kanten zien. Ik heb tegen de beide predikanten gezegd in de pauze, wat geweldig dat u hier vanavond zoveel mensen bij elkaar hebt die zo geïnteresseerd luisteren en die op mij de indruk maken om het echt te willen verwerken. En meenemen. Daar moet je zuinig op zijn en daar moet je ook blij mee zijn. Dus vooruit. Dat is ook tegelijk een aanbeveling voor de volgende avonden. Nou, ik constateer het doemdenken niet alleen bij gewone burgers, maar onze dominee heeft een pessimistische aard en dat hoor je in de preek. Het is een constante oproep of je wel een echt kind van God bent. Dat in schril contrast met predikers van de reformatie en na de reformatie die zo'n ruim aanbod van genade kenden en preekten. Mijn kinderen willen steeds minder naar de kerk en gaan ergens anders luisteren. Ik heb ook met het oog op deze vraag gezegd, ik ben niet verantwoordelijk voor de formulering, dat voelt u wel. En ik voel wel, mag ik het zo zeggen? Ik voel deze vraag als een noodkreet. En ik herken, omdat ik mijn oor overal te luisteren leg, ook buiten de christelijke geformeerde kerk en binnen de christelijke geformeerde kerk, ik herken iets, mag ik het zo zeggen, van de nood die achter deze vraag ligt. U kunt van mij daar natuurlijk geen oplossing van verwachten. Het enige wat ik zeggen kan, en dat heb ik overal gezegd waar zulke vragen en dingen ter sprake kwamen, ook in de colleges al 30 jaar bij studenten. De predikanten moeten positief preken. Dat is hun opdracht. Daar ben ik diep van overtuigd. Ik ben in onze eigen kring, laat ik u dat heel duidelijk mogen zeggen, daar wel eens op aangevallen. Ook de predikanten van onze kerken. Die zeiden, maar denk erom dat je ook de ellende en de verdoemenis preekt. Ik zeg, dat verzwijg ik niet. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, gaat heen. En predikt het evangelie aan alle volken. Als de mensen het in de kerk niet horen, waar zullen ze het dan nog horen? Publiekelijk in Nederland. Dus het is mijn vaste overtuiging. Ik zou dat ook altijd in kringen van predikanten en gemeenteleden willen zeggen. Dat je heel positief spreekt. En mag ik er dan bij zeggen, ook om alle misverstand weg te nemen.
Het evangelie brengen is altijd met twee woorden spreken. Ellende en verlossing. Schuld en vergeving. Opstand en ongehoorzaamheid. Wedergeboorte tot geloof. Dus als ik zeg positief spreken, dan zitten altijd voor mijn besef die twee woorden erin. Die zal elke dominee moeten gebruiken. Het negatieve en het positieve. Maar het is een spits. En ja, dan hoor ik dit met een zeker pijn in mijn hart, mag ik het zo zeggen, dat kennelijk door deze vraagsteller zo niet ervaren wordt in wat hij of zij zondags hoort. Ik zou alleen maar willen zeggen, bid dat de dominees toch heel positief preken. Onze relatie tot God is het belangrijkste in dit leven. Als er in de prediking geen beleving is, dat is geen aandringen tot Christus, de liefde niet verkondigd wordt, hoe gaan we hiermee dan om? Want we missen hier alles. In onze gemeente is de secularisatie terdege aanwezig. We komen niet uit middelharnis en gaan in een gereformeerde bondsgemeente. De vragen zijn zeer openhartig. Ik zal op die achtergronden verder niet ingaan. Ik kan alleen wat er hier aan de orde gesteld wordt proberen te beantwoorden. En dat is toch een beetje in de lijn van wat ik als antwoord gaf op de vorige vraag. Nogmaals, ik denk dat predikanten de opdracht hebben om het evangelie van Jezus Christus met die twee woorden van zonde en genade, van schuld en vergeving, van verdorvenheid en vernieuwing, om die er ook maar bij te noemen, heel duidelijk te prediken. En hoe we daarmee omgaan, ik zal persoonlijk zeggen, ik heb dat als predikant ook in gesprekken met mensen wel meegemaakt, dan moet je toch eerlijk met de predikant spreken. Moet je toch eerlijk zeggen wat er in je hart is, hoe je het aanvoelt, hoe je het beleeft. Dat is misschien niet aangenaam, dat is misschien niet makkelijk. Ik persoonlijk pleit in onze kerken heel sterk voor openheid. Ook dat is mij altijd niet in dank afgenomen, maar ik pleit voor openheid, voor eerlijkheid. Je moet de dingen die in je hart zijn met de ander kunnen bespreken. En als dit zo ligt, dan zou men ook al, valt dat misschien niet zo goed, laat ik het zo zeggen. Ik ben blij dat ik helemaal niet weet waar dit speelt. Maar ik zou zeggen, in alle openheid en eerlijkheid. Als iemand bij mij kwam, ik weet nog wel, ik kwam in mijn tweede gemeente. En toen waren er twee broeders die wat vreemd tegen mijn preken aankeken. En die zeiden, nou. Toen ik zei, broeders, mag ik iets van u vragen? Luistert u een jaar naar mijn preken. Ik kom bij u na een jaar, dat beloof ik u. En dan praten we verder. En dan zullen we eens kijken of u na een jaar nog precies hetzelfde zegt als nou. Want het kan ook wel zijn dat ik een beetje ander woord gebruik heb en wat andere insteek dan de vorige predikant. Eén van die twee heeft de eerste keer van zijn leven avondmaal gevierd in dat jaar. Dat is toch eigenlijk iets prachtigs. Dus luisteren, naar elkaar luisteren, met elkaar bezig zijn. Zo moeten wij het ook met elkaar doen in de gemeente. Als er kritiek is, dan moeten we willen luisteren. Natuurlijk, nare kritiek, negatieve dingen uit een negatieve instelling, daar moet je ook naar het bevind van zaken handelen. Maar openstaan en proberen verder te komen samen. Nu een andere vraag. Wat betekent in het verband van uw onderwerp Galaten 5 vers 2a het vlees kruisigen en door de geest wandelen? Nou, laten we eerst de tekst nemen zoals hij daar in Galaten 5 staat. Het vlees kruisigen. U weet, het vlees, dat is de oude mens. Dat is de mens die de zonde doet, lief heeft, volgt enzovoort. Die oude mens moet sterven. En door hem aan het kruis te slaan gaat hij sterven. Dat is een proces, helaas. Natuurlijk kun je direct de wedergeboorte erbij betrekken en zeggen, dan word je toch een nieuwe mens. Maar van die oude mens blijft er iets over, dat weet u wel. Ik gebruikte daar straks, geloof ik, toch ook de uitdrukking twee mens. Oud en nieuw. Nou, die oude mens moet gekruisigd worden. En de nieuwe mens moet in de kracht van de Heilige Geest opstaan. En die nieuwe mens is de mens die, ja, tot God opziet, van God het verwacht, zoekt met God te leven, het van de Heere vraagt in afhankelijkheid. Alles wat bij het nieuwe leven van de wedergeboorte en de bekering hoort. Nou, daar duidt Paulus op. Dus dat het ene moet sterven en dat het andere mag leven. Maar dat is nooit een zaak van één keer, dat je er dan voor goed vanaf bent. Vandaar ook, ik heb die tekst nogal centraal gesteld vanavond uit Filippenzen 3. Niet dat ik het al reden gekregen heb of reden volmaakt zou zijn. Dus mijn vlees moet nog gekruisigd worden. Paulus maakt dat mee. Hij spreekt daar ook over in Galaten 5 en ook wel in Galaten 2. We staan kerkbreed midden in deze strijd. Het is een oprukkend proces. Maar is het uitsluitend van deze tijd? Dat is ook een hele fijne vraag. Het is niet uitsluitend van deze tijd. Laten we dat heel duidelijk zeggen. Want de Satan is aan het werk. En de Satan is altijd aan het werk geweest. Dus wat dat betreft, je hebt altijd met de Satan te maken gehad. Ik denk wel dat de Satan in deze tijd op een heel bepaalde manier werkt. En dat de Satan eigenlijk ook een geweldige macht heeft in onze samenleving en over ons volk. Denkt u maar aan wat ik daar straks zei, en dat zult u het gemoeilijk kunnen tegenspreken, dat met Paars II de secularisatie in de staatkunde, in het maatschappelijk politieke bestel, absoluut is doorgetrokken. Nou, dat is nieuw. Als u dat wilt zeggen, ik vind het oud, maar het is nieuw. Want dat heeft de Satan kunnen bereiken. En dat heeft de Satan metterdaad gedaan. Dus je kunt dit zeggen. Het is de oude strijd in steeds nieuwe en steeds intensievere vormen. En ook de omvang, de breedte en alles wat er gebeurt. Ja, dat is denk ik geweldig toegenomen. Dus we hebben, mag ik het dus zo zeggen, weinig meer om in weg te kruipen. Als je, ja, je neus buiten de deur steekt. Ik weet niet hoe dat bij u is. Hoewel ik woon net tegenover de grote. Of wij wonen net tegenover die prachtige hervormde kerk aan de Lolaan. Dat is een schitterend gezicht. En als ik aan mijn bureau zie, dan zie ik de klok van de toren. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Dus dan zeg ik altijd, nou, dat is de hervormde kerk. Hè. Maar verder, als je neus buiten de deur steekt, dan steek je je neus in een geseculariseerd klimaat. Ik vertelde daar straks even, want ik heb een hekel om in Amsterdam te komen. Maar kun je dat eerlijk zeggen? Ik was een poosje geleden, moest ik daar zijn. Nou, verschrikkelijk als je, want ik kom dan met de trein, dan kom je van het Centraal Station. Als je dan naar het Paleis op de Dam loopt, dan gruzel ik. Gewoon, is stad mijn stad Amsterdam? Een echte Amsterdammer zegt natuurlijk, ik vind het vreselijk. Dat is het klimaat wat je daar allemaal ziet. Wat er allemaal gebeurt, wat er geroepen wordt, wat er omloopt. En daar ben je nog geen eens in. Die andere buurten van Amsterdam, dat is de publieke entree. Ja, ik voel me daar volstrekt een vreemdeling. Er komt dadelijk nog een vraag, een hele goeie die mij eens even het vel over de oren haalt. Dus dat vind ik ook fijn. Hè? Goed, dat komt dadelijk, ik bewaar hem nog even. Maar ja, we staan er middenin. We moeten voor één ding oppassen, broeders en zusters, mag ik het zo zeggen. Dat we ons slachtoffer voelen. Je moet je nooit slachtoffer voelen. Het geweldige is dat Jezus ten hemel is gevaren en gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als ik soms mismoedig ben, als ik op plekken moet zijn, zoals vanavond heb ik dat nog niet gehad, ik zal er dadelijk weer zeggen, maar als ik daar in Amsterdam loop, dan denk ik, mij is gegeven, zegt de Heere Jezus, alle macht in de hemel en op aarde. En tot die koning mogen wij door genade behoren. Althans, ik mag dat zeggen, mag u dat ook zeggen? Tot die koning mogen we behoren, daarvan een onderdanig. En we hebben de overwinning. Hij heeft de overwinning voor ons behaald. En daarom moeten we geen slachtoffer. We zullen wel achter de koning aan kruis moeten dragen. En dat moet je dan blijmoedig doen. Nou, dat is bij uw doop gebeden. Opdat zij, ik zeg het maar in de zijvorm, haar kruis hem dagelijks navolgende mogen dragen. Dat komt in deze tijd meer en meer naar voren. Dus u voelt, ik probeer de moeite realistisch in te schatten en te laten meewegen. Maar aan de andere kant het positieve van onze Heer Jezus Christus. Het geweldige dat Hij voor ons instaat en met ons meegaat. Om dat ook uit te dragen. En de mensen daarmee te bemoedigen. Nou, onze jonge mensen leven in een veel moeilijker tijd dan wij. De Satan heeft het ook heel bijzonder op hen voorzien. Drugs, seks, geld. Hoe wapenen we als kerk en gezin onze jeugd daartegen? Moeten we aan hen niet veel aandacht besteden? In hoeverre moeten we naar onze jeugd toe aanpassen om ze te behouden? Ook dat zijn fijne vragen, heel reële vragen. Ik denk het allereerste is, we moeten ze wapenen, maar niet door alleen maar de fouten aan te wijzen en daarop af te geven. Dat moet ook wel, Ik zeg dat heel duidelijk. Als u Efeze 5 leest, dan leest u van dat de duisternis door het licht ontmaskerd wordt. Hè? En dat het kwaad aan het licht moet komen. Dus dat hebben we ook te doen. Maar ik denk dat we het vooral positief hebben te doen. Door wat het geloof mag betekenen. Wat het kan zijn. Op een geweldige manier. En dat je daarvan ja, probeert wat over te dragen. Ook weer niet al te sterk overdon om zo te zeggen, dat je er zoveel nadruk op legt dat ze het ook als niet echt aanvoelen. En ik persoonlijk hecht wat dat betreft ook erg veel, mag ik u zeggen, aan het gebed van een vader, ik hoop ook van een moeder, in het gezin. Waarin je ook eerlijk over de noden van de kinderen spreekt. De gevaren. Ja. Ik was een keer ergens en had gebeden. Ik weet niet of ik de vorige keer ook verteld heb, maar het is me heel erg bijgebleven voor degene die met de trein en met de fiets en met de auto weg moest. En toen had ik aan me gezegd. En toen zei ze, de dominee heeft geen eens aan mij gedacht, want ik ga te voet. Mooi, hè? Meisje van 6 jaar. Nou, dat is recht. Dat kind had meegebeden. Had meegedaan. Maar dat zijn nou zo even. Maar dus de dingen, de noden, de verzoekingen van onze jeugd, ook in het gebed aan God op te dragen en te proberen van daaruit te bespreken. En er zullen ongetwijfeld wel wat preken zijn waar stof in zit om ook samen eens over te praten als dat kan. Ik weet wel dat we hebben 3 zoons en 3 dochters gehad. Ja, we hebben ze nog, maar ze zijn de deur uit. Maar dus opgroeiende kinderen, we hebben daar ook van alles mee beleefd, wat u er ook mee beleeft. Dat zijn helemaal geen andere kinderen, dezelfde vreugden en ook dezelfde zorgen en moeite, laat ik dat heel eerlijk zeggen. Nou, maar dat je eens praat over wat je zondags in de kerk gehoord hebt. Hoe dat in het leven staat. Wat dat kan betekenen. Dus dat is 1. Dus hen wapenen door vooral het positieve. Natuurlijk ook wel het negatieve. En moeten we niet ja, aandacht besteden. Ik denk dat het van betekenis is dat je als ouders probeert tijd voor je kinderen te maken. En dan onze jeugd aanpassen om ze te behouden. Ik maak in mijn leven bij een heleboel dingen direct het onderscheid tussen centraal wezenlijk en bijkomend. Op een vergadering ook. Als er op een vergadering allemaal bijkomende dingen zijn, dan zou ik als voorzitter zeggen, broeders, zullen we eerst het wezenlijke eens doen en eens kijken hoe ver we komen vanavond en de rest, nou dat wacht wel even. Maar goed, hè, dus wezenlijk en bijkomend. Ik denk dat in onze kring, ik zeg u dat heel eerlijk, ook in de eerste persoon meervoud, want ik hoor er zelf ook bij, op bijkomende dingen soms zoveel nadruk gelegd wordt, ook wel eens op uitwendigheden, dat je daar energie en goodwill mee verspilt. Nou, ik hou er niet van om het wezen van de zaak aan te passen. Dat kan ook niet, dat mag ook niet. Dat is mijn vaste overtuiging, dat doe ik in de prediking ook niet. Maar de vormgeving, een aantal bijkomende dingen uit deze tijd, uit onze tijd, ja, we leven in 2001. Dus ik gebruik in mijn preek ook de woorden van vandaag. Zonder oneerbiedig te zijn. Maar de jeugd moet weten dat een dominee zijn tijd en de taal van zijn tijd verstaat. Om ergens een voorbeeld te noemen. En dan doe ik dat ook zeggen. Dus ik zou hier wat willen onderscheiden tussen bijkomend en wezenlijk. Daar kun je natuurlijk een hele boom over opzetten. Nou, laat de eerste spreker of een volgende spreker van de volgende ronde dat eens doen. Ik niet, maar een volgende. Hè? Maar dat is een mooi onderwerp. Bijkomend en wezenlijk. Dat is heel aardig. En ik denk dat wij ons niet moeten ja, laten opbranden door allerlei uiterlijkheden. Ik weet niet, ik volg de kerkelijke pers een beetje. Ik heb niemand op het oog. Maar wat er zo hier en daar in bepaalde kerkverbanden speelt, dan denk ik dat er wel eens op uiterlijke dingen en bijkomende dingen zo nadruk gelegd wordt dat het wezenlijke verdwijnt. En er zit er helemaal geen inhoud meer in. Dus zo zou ik het ook met jonge mensen willen bespreken. Maar het wezen van de zaak is het wezen van de zaak. Nou ja, deze vooral graag behandelen. Dus daar is die. U had het over de mensenmenigte op Zuidplein. U dacht, ik voel me hier een vreemdeling. Dacht u niet heel praktisch en pastoraal en vooral vanuit het zelfgegrepen zijn, misschien kan ik er één bekeren. Een enkel woord, een gesprekje kan soms blijven haken en middel zijn. Of hebben we vooral nu geen belang bij de ziel van een allochtoon? Ik vind dat een mooie vraag. En ik moet ook voor de draad komen.
Nou, heb ik natuurlijk een antwoord dat u een beetje flauw vindt, maar dat toch wel heel wezenlijk was. Ik zat geweldig in spanning of ik op tijd hier zou komen. Want ik heb als spreker een verschrikkelijke hekel om te laat te komen. Dus het eerste, ik had aan mevrouw Mulder het telefoonnummer zelfs van dit gebouw gevraagd onderweg, dat ik er hier kon bereiken. En het eerste wat ik gedaan heb in de bus, gezegd, ik ben om 7:30 bij het gemeentehuis en is er iemand die me op kan halen, dan kan ik in elk geval om 7:45 daar. Dus daar heb ik nogal wat geestelijke energie in gestoken. Ja, u kunt. Dat is geen uitvlucht, want u hebt gelijk. Er zaten twee Nederlandse jonge mensen naast me, geen allochtonen. Ja, met wie ik eigenlijk wel een praatje had willen maken. De jongen zei, meneer, ga zitten en wacht op de bus. Dus die zag zeker dat nodig was dat ik ga zitten. Nou, daar had ik zeker op in kunnen haken. En ik zou het dan zo gedaan hebben, maar ik was een beetje gespannen, dat moet ik u eerlijk zeggen. Dat ik verteld had dat ik naar een vergadering ging om wat te vertellen over de secularisatie. En dat was natuurlijk een prachtige aanleiding geweest. Ik doe dat ook in de trein wel eens. Ik doe dat ook op het station wel eens. Dus het is niet zo dat ik dat helemaal niet doe, maar vanavond is daar niet wat van gekomen. Ik denk wel dat u een beetje op moet passen van zou je in dat moment iemand kunnen bekeren? Maar het getuigenis van Jezus Christus, dat zouden wij moeten geven. Dus ik zal dat niet vergeten. U kunt er zeker van zijn. Het is nou makkelijk om dat zo te, maar dat is geen praatje, beste mensen. U kunt er zeker van zijn als ik binnenkort, want ik reis nog wel eens met de trein, op een station zit, dat ik aan dit gesprek denk, aan deze vraag. En dat ik dan probeer met iemand een praatje te maken. Goed. In de secularisatie zit een gevaar, maar in uiterlijk voorbeeldig leven nog veel meer. Wij die het geweten hebben, zullen met dubbele slagen geslagen worden. Dat zie je onder meer bij refo-jongeren, zuilen. Maar hoe sterk zijn die nog? Wij moeten onze kinderen weerbaar maken. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Er is natuurlijk, laten we dat heel goed zien, in onze kring, ik zeg de eerste persoon meervoud, dus ik sluit mijzelf met de kring waaruit ik kom en waarin ik leef ook. Er is soms veel uiterlijkheid geweest. En veel formaliteit. Niet alles hoor. Maar dat is het. Als je maar netjes meeliep, dan was het goed en dan ging het goed. En of er dan van binnen veel leefde en doorleefde, dat was niet altijd duidelijk. Nou, ik denk dat de secularisatie van Gods kant, en zo wil ik het toch ook zeggen vanavond, ook naar ons toe, een geesel is die ons beproeft. En die ons op dat punt slaat. Waaronder wij ons te verootmoedigen hebben. En dat moet ons ook tot zelfonderzoek dringen. Daar ben ik diep van overtuigd. Ik ben ook blij dat die vraag mij nog de gelegenheid geeft om dat te zeggen. Dus dat we dat eerlijk onder ogen zien. Kijk, met zuilen. Ik vind het goed dat ze er zijn, maar daar houden we het niet mee. Het is het werk van de Heilige Geest. En daar moet je inderdaad op aandringen. En daar moet je ook over durven spreken. Maar broeders en zusters, ook als u wat ouder bent en het jeugd niet geleerd hebt, weten uw kinderen, weten uw kleinkinderen van uw gebedsleven? Weten ze waar u wel eens mee worstelt in uw gebed voor God? Hoe moeilijk u het soms vindt om te geloven, als dat zo is, vertelt u dat wel eens? Of zegt u wel eens, ik ben zo blij. Mag ik het nou eens anders zeggen? Vanuit mijn persoonlijk verlangen, ik heb, doordat ik overal preken moet, mijn eigen gemeente in lange tijd niet het avondmaal kunnen meemaken. Niet bedienen, maar meemaken. Ik werd gisterenmorgen wakker en toen dacht ik, ik heb zo'n behoefte aan het avondmaal. Ik zou zo graag vanmorgen het avondmaal als kerkganger toegediend krijgen. Doet u het, is dat wel eens bij u zo? Dat u daarnaar verlangt, ook een zondag dat het geen avondmaal is. Bent u daar zo wel eens mee bezig? En zegt u dat dan ook wel eens aan het ontbijt tegen de kinderen voordat ze naar de kerk gaan? Nou kinderen, ik zou het heerlijk vinden als dat vanmorgen zo mocht zijn. Nou, zo een paar dingen. Leg er getuigenis van. Laatste vraag, het is soms zo moeilijk om kinderen die getrouwd zijn te benaderen. Wat adviseert u? Kent u dat? Ik ken dat. Ik begrijp dat. Een volgende generatie heeft andere opvattingen, soms ook een andere stijl. Ik denk dat je twee dingen moet doen. Je moet aanvaarden dat die kinderen hun eigen verantwoordelijkheid hebben. En daarin ook hun eigen levensstijl. Dat is het eerste. Zodat je niet op een, ja, bedillerige manier je bemoeit met het leven van getrouwde kinderen. Dat is geschikt om ze niet meer thuis te doen komen en ze de deur voorgoed uit te jagen. Ik zeg het u heel eerlijk. Dus dat moet u niet doen. Iets anders is dat je misschien een keer zegt, zeg, het gaat bij jullie toch wel heel anders toe dan toen jullie kinderen bij ons in huis waren. Zullen we daar eens over praten? Wat zit daartussen? Hoe zit dat? Dus dat je als het ware uitnodigend probeert tot een gesprek daarover te komen, zonder dat je zonde meer, ook al heb je in je hart, ik zeg het heel duidelijk en scherp, soms er moeite mee. Dat kan, ouders kunnen er moeite mee hebben hoe het gaat in de gezinnen, ook met hun kleinkinderen. Het is hun verantwoordelijkheid, maar kun je nog op een of andere manier contact krijgen? Dat zou toch wel erg fijn zijn. En ik denk dat je daarop uit moet zijn, maar in liefde en genegenheid, zodat je probeert er samen naar te luisteren en over te spreken. En soms, ik zie het. En soms moet je alleen maar het getuigenis geven. Hou dat vast. Ik was laatst in een bepaalde familiekring, niet van onze kant, maar van de kant van mijn vrouw, waar helaas nogal wat mensen waren die, ja, het evangelie niet zoveel meer doen. Er werd gevraagd om een paar woorden over vroeger. En toen voelde ik mij gedrongen. Gewoon in de familiekring van 50, 60 mensen te zeggen, ik kijk uit naar het vaderhuis. En ik verlang ernaar. En ik ben dankbaar dat dat mijn leven mag zijn. Nou, misschien 10 zinnen. Maar ik weet dat ze het niet vergeten. Zou u het ook eens kunnen doen? Nou, tot zover. En dat u zingt. Ja? Ja. Dat wij weggaan. Ja. Zullen we het zo dan maar doen? Dat is misschien best. Dat is het meest verantwoord tegenover de publieke orde.
We willen u, professor Velema, heel hartelijk danken voor wat u ons hebt geboden. Wat ik onderweg opdeed in de zaal, dat was toen ik de vragen ophaalde, dat er iemand tegen me zei, dominee, u hebt de hele avond in de houding gezeten. U hebt niet zitten draaien, u hebt niet zitten wiebelen. Dus er wordt nog wel eens op gelet hoe ik erbij zit. Maar dat geeft alleen maar aan, en u hebt zelf kunnen constateren, dat het gewoon ontzettend stil was in de zaal. Er was beslag, er was aandacht. Er viel zegen. Ik denk dat we dat grote woord ook mogen zeggen. En daarover zijn we met u verwonderd en dankbaar aan de Heere die u als middel wilde gebruiken, ook in ons midden. Namens het organiserend comité, de stuurgroep, wil ik u graag dit overhandigen met een hartelijke dank.
Dank.
Ja. Ik stel voor dat we nog gaan zingen uit Psalm 100. Niet meer zingen.
Laten we eerst maar eindigen. Hè?
Prima.
Nou, ik vind wel dat u nog moet zingen. Ja, en wij zullen het in de auto stil meedoen, als we weten wat u zingt. Ja, dat is, nee, maar zo mag het ook toegaan onder gisteren. Hè? Dat mag je ook echt zo menen. We zullen samen danken, dat is mij gevraagd. Barmhartige en aardige God in de hemel, we zijn aan het begin tot u gekomen en we hebben onze noden en afhankelijkheid voor u neergelegd. En we danken u dat u ons deze avond hebt gegeven, waarin we in alle openheid van hart tot hart mochten praten, luisteren en met elkaar discussiëren. Wat een voorrecht, Heer, een geseculariseerde wereld, dat een avond als deze gehouden kan worden. En geef dat er vrucht op mag zijn, dat we het mogen meenemen en uitdragen. Ieder van ons heeft iets gevoeld, misschien wel veel gevoeld, van de tekorten in ons leven. Wat schieten we ook tegenover u en medemensen veel tekort. Wilt u ons dat vergeven en wil ons leren uw weg te gaan. en stel ons tot een zegen in de kerkelijke gemeenschap, in het maatschappelijke leven, in de familiekring, waar we ook zijn. En dat we, Heere, levende getuigen van u mogen zijn, ook al zuchten we er soms onder en al vinden we het moeilijk. Er zullen hier ook mensen zijn met zorgen en noden, ook degenen die luisteren via de kerktelefoon. Wilt u aan hen allen denken en met hen zijn, en geef ook dat de volgende avonden in dit seizoen gezegend mogen worden door belangstelling en alles wat meegegeven wordt. En Heer Jezus, ja, we kunnen het niet laten aan het eind ook te vragen of u alles klaar wilt maken om te komen. De verschrikkingen in deze wereld zijn ontzettend, maar u staat daarboven en u bent bezig het nieuwe rijk en de nieuwe wereld voor te bereiden. O, geef ons genade dat we daartoe mogen behoren en dat we daar ook getuigenis van afleggen. We danken u diep uit ons hart en vragen vergeving voor onze zonden. En wees ieder van ons genadig nabij, ook op de weg naar huis, om Jezus wil. Amen.
En wat gaat u zingen?
Psalm 147, vers 10.
Zullen we horen? We horen het.
Kijk eens aan.
Fijne herdenking van uw 25.
Dank u wel.
De getiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Het laatste vers van Psalm 147.
Nemen nu afscheid van elkaar. Heel fijn dat u vanavond de weg hier naartoe wist te vinden. Ik hoop dat dat een hoopvol teken is voor de volgende keren. U bent dan ook van harte uitgenodigd en heel welkom om ook het verdere van de cursus hier mee te maken. Wel thuis en God zegen toegewenst.